Goedemorgen. Bedankt dat ik hier mag staan. Een groot voorrecht. Als je zoveel met de Bijbel bezig mag zijn. De grootste zegen krijg je zelf. En ik hoop dat ik heel veel van die grote zegen die ik zelf heb ervaren vanmorgen aan jullie kwijt kan. Ik weet niet of hij is daar wel in beeld, maar hier niet. Ik weet niet of... Voor mij maakt het niet heel veel uit, denk ik hoor. Maar goed. Ik wou kort mezelf introduceren met het feit dat ik niet in een onbereikt volk bezig ben. Integendeel, ik sta in Werkhoven als predikant sinds ongeveer 3 jaar. En Werkhoven is al 1200 jaar bereikt ongeveer. Waarschijnlijk stond hier in 800 al de eerste houten kerkje. Dat is ongelooflijk lang geleden. Dus ik heb een bevolkingsgroep die niet heel interessant is wat deze conferentie betreft. En ook niet wat mijn lezing betreft. Maar het is een vreugde om daar te mogen dienen. Ik heb uit dit boek hoofdstuk 5 gekregen. En wat ik wel leuk vind om te delen, ik ben een grote fan, is misschien niet even een goede woord, van John Piper. Want John Piper is een van de figuren die een hele belangrijke rol heeft gespeeld in mijn eigen bekering. In het begrijpen van het evangelie. En 4,5 jaar geleden was hij in Nederland. En toen heb ik mijn kans waargenomen om hem een huk te geven. En hem te bedanken voor de grote rol die hij heeft gespeeld in mijn leven. En het was echt een heel bijzonder moment voor me. Ik zei... Dus dat ik mede door hem tot geloof was gekomen, veel aan hem heb gehad en nog steeds heb. En dat ik, ik was toen nog geen predikant, maar dat ik het ging worden. Oh, hij straalde en hij zei, you made my day. Dus, dat was mooi. Dus het is ook extra bijzonder voor mij om iets van zijn visie door te geven vanmorgen. Goed, de lezing heb ik opgedeeld in een paar punten. Allereerst de inleiding. Ga ik in op de vraag welke missie? Misschien is het toch handig als die hier komt, want nu sta ik... Beetje in de witte switch. Welke missie, dus op zoek naar het oorspronkelijke plan en het uiteindelijke doel van God met zending? Ja, hier wordt hij groen. Yes, super. Dit is een stuk handiger. Ja, dus ik ga hier eigenlijk de centrale vraag voor de lezing neerzetten. En we gaan vervolgens heel de Bijbel door. We beginnen bij het ontstaan van alle volken, in Genesis 1 tot 11. Vervolgens kijken we naar Genesis 12, de eerste 3 versen, die super belangrijk zijn. Het plan van God met alle volken. Vervolgens gaan we de rest van het Oude Testament over vliegen. Met kijken naar de beloften die er staan voor alle volken. Dan gaan we naar het Nieuw Testament, de missie van Jezus om het plan van God met alle volken te vervullen. En we eindigen in Openbaring en daar zien we dat God maximaal wordt verheerlijkt door mensen uit alle volken. Ja, dus we gaan lekker de Bijbel door. Dat is het mooiste wat er is. Oké, allereerst. Welke missie? Gisteravond hebben we een mega indrukwekkende lezing gehoord. En in ieder geval is 1 ding duidelijk geworden. Dat wij als christenen een missie hebben. En dat het een roeping is voor ons als gelovigen om het evangelie te delen met hen die nog niet gered zijn. En de ware God nog niet aanbidden. En de vraag die vanmorgen centraal staat is, hoe moeten wij met deze missie bezig zijn? Wat moet onze focus zijn in het uitvoeren van die grote opdracht die Jezus ons heeft gegeven? Maakt het uit waar wij ons licht laten schijnen? Maakt het uit met wie wij het evangelie delen? Wie wij proberen te bereiken met het goede nieuws? John Piper die begint in hoofdstuk 5 van zijn boek met het beeld van een reddingsoperatie op zee. En hij zegt, stel je voor dat er 2 schepen zijn die zinken en waar er dus heel veel mensen van dreigen te verdrinken, die gered moeten worden. En wij zitten in de reddingsboot en het is 1 ding is helder, wij moeten proberen mensen uit de zee te halen, mensen te redden van de verdrinkingsdood. Maar, welke focus moeten we daarin hebben? Op welke mensen moeten we ons richten? Op welk schip moeten we ons richten? Maakt het uit wie we uit het water halen? Is het idee dat we gewoon zoveel mogelijk mensen eruit halen, ongeacht van welk schip ze komen? Of is het de bedoeling dat we daarin bepaalde keuzes maken? Nou, dat zijn vragen waar ik eerlijk gezegd zelf helemaal niet zo diep over nagedacht heb. Toen ik zelf tot geloof was gekomen, toen was mijn eerste reactie, zijn mijn ouders wel gered? En mijn broer, en mijn zussen, en mijn vrienden, en alle relaties die ik kon bedenken, die kregen prioriteit. Daar ging ik voor bidden. Met hen ging ik proberen over het geloof te spreken. En ik hoopte dat zij tot geloof zouden komen. En God heeft er ook gelukkig doorheen gewerkt. Nu ben ik predikant van de gemeente en is die focus daarin verschoven. Dus nu is mijn focus, hoe kan ik mijn gemeenteleden het evangelie bijbrengen en helpen om daaruit te leven. En vervolgens denk ik ook aan de rest van Werkhoven. Het is mijn grote verlangen dat de dorpsgenoten weer weg naar de kerk weten te vinden. Dus met andere woorden, de natuurlijke relaties die ik had, die bepaalden allereerst wat mijn focus was. En nu merk ik dat de plek waar ik werk, de plaats waar God mij gesteld heeft, dat die mijn focus bepalen. En misschien is dit wel herkenbaar voor jullie. Dat je dus in het vervullen van de opdracht om anderen tot discipelen te maken, heel erg bezig bent met je eigen netwerken. Dat je eigenlijk bepaald wordt door de natuurlijke relaties die je hebt. De relationele liefde die je voelt tot bepaalde personen. Dat die bepalen en dat je denkt, zij moeten gered worden. Of de plek waar je woont of waar je studeert. En dat je dus hebt, daar moet het koninkrijk van God komen. Nou, dat is allemaal misschien niet verkeerd. En ik wil je daarin ook helemaal niet afremmen. Blijf bidden voor de mensen voor wie je bijzondere nood voelt. Blijf strijden op de plek waar God je een plek heeft gegeven. Maar vanmorgen wil ik duidelijk maken dat niet alleen wij zo onze focus hebben, maar dat God zo zijn eigen focus heeft. Dat God een verlangen heeft met deze wereld. En dat het heel belangrijk is voor ons als christenen om daar inzicht in te krijgen. Om te kijken vanuit wat wil God nou uiteindelijk? Wie wil God bereiken? En waar wil God ons hebben met de roeping om het evangelie te delen? Dus wat is het oorspronkelijke plan en het uiteindelijke doel van God met zending en met de wereld? Nou, we gaan de Bijbel dus door. En ik zal laten zien dat de volken een grote rol spelen in het ultieme doel dat God de meeste eer krijgt. Hij stopt een beetje met doorklikken. Yes. Goed, tweede punt. Het ontstaan van alle volken. Nou, het is heel simpel, denk ik. Daar hoeven we niet heel grote discussie over te voeren. Er bestaan heel veel verschillende volken. Ja, je kunt over discussiëren wat precies een volk is en wanneer er. Daar ga ik later in de lezing nog wel op in. Maar één ding is iedereen het over eens. Er bestaan heel veel volken. En de vraag is, hoe is dat zo gekomen? Waar komen alle verschillende volken vandaan? Nou, in de Bijbel lezen we maar één keer over het moment dat de mensen werden geschapen. Dat waren Adam en Eva. En volgens de Bijbel zijn alle mensen wereldwijd uit hen voortgekomen. Dus Paulus zegt in Handelingen 17, vers 26. God maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op de aardbodem te wonen. En dit is direct ook de reden dat alle mensen op heel de aardbodem de plicht hebben om God te verheerlijken en God te danken. Want voor alle mensen geldt dat God hun schepper is. Hij heeft recht op de aanbidding van alle mensen. Genesis 1 en 2 wordt echter gevolgd door de val van de mens. Genesis 3. En de zondeval heeft gigantisch grote gevolgen gehad en nog steeds. In Genesis 4 tot en met 11 krijgen we daar een globale indruk van. Dus er worden in deze hoofdstukken worden enkele bijzondere gebeurtenissen verteld die dit punt duidelijk maken. Wat zijn nou precies de gevolgen van de keus die wij als mens hebben gemaakt tegen God? De meeste aandacht gaat in deze hoofdstukken naar de zondvloed. En ik ga daar een stukje over lezen. Genesis 6. De Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. Dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op de aarde had gemaakt. Het bedroefde hem in zijn hart. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Dit is de situatie. Dit is het gevolg van de zondeval. Zo kijkt God naar de mensheid. Dit is er van ons terechtgekomen. De meest treurige situatie. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. En dat is het begin natuurlijk van het verhaal dat God zegt tegen Noach, je mag een ark maken en tijdens het oordeel zal ik jou genadig zijn, ik zal jou sparen. Alle mensen sterven tijdens de zondvloed, behalve Noach en zijn huisgenoten. Daarna in Genesis 8 droogt de aarde op en dan lezen we in Genesis 9 dat God een verbond sluit met Noach. En in die verbondsluiting komen we heel veel woorden tegen die we ook tegenkwamen in Genesis 1 en 2. Dus we gaan terug eigenlijk naar het begin en we zien Noach als een nieuwe Adam. Met één groot verschil, dat Adam geen zondaar was, hij was goed geschapen, en dat Noach wel een zondaar is. En we zijn nog niet het hoofdstuk uit, Genesis 9, of we lezen inderdaad dat Noach zondig is. Hij drinkt van de vrucht, hij wordt dronken en we lezen over iemand die naakt is. Dat doet ons denken aan Genesis 3. Dus we horen in Genesis 9 niet alleen duidelijke echo's van Genesis 1 en 2, maar ook van Genesis 3, van de val. Voor Cham, de zoon van Noach, is dat een aanleiding om ook te zondigen. Uit het vervolg, de vloek die over hem en zijn nakomelingen wordt uitgesproken, blijkt de zin, hij zag de naaktheid van zijn vader, minder onschuldig is dan het lijkt. Er wordt niet heel veel gezegd wat er gebeurde, maar waarschijnlijk vindt hier een seksuele zonde plaats. En waarom? Omdat niet alleen Cham wordt vervloekt, maar ook Kanaan. En Kanaan komt later in beeld, speelt een grote rol in de Pentateuch. De Kanaanieten zijn een volk die gruwelijke daden doen. Zodanig dat God zegt, ik ga hen uit het land wegvagen. Welke daden zijn dat? Nou, lees Leviticus 18 en 20. En dan zie je dat het de zonden zijn van het ontbloten van de schaamdelen van familieleden. Van seksuele zonden. Dus hier loopt een lijn van Cham naar Kanaan. En dit is een verhaal van vloek en van veroordeling. Daartegenover zien we Sem en Jafet. Zij ontbloten de schaamdelen niet, maar zij bedekken de schaamdelen van hun vader. En daarom worden zij gezegend. En ook dat zal een grote rol gaan spelen in de rest van de heilsgeschiedenis. Uit Sem zal Abraham voortkomen. Nou, we weten dat uit Abraham het volk Israël is voortgekomen, het gezegende volk van God. Uit Jafet zijn volgens Genesis 10 vers 5 de kustlanden van de volken voortgekomen. En daar ga ik later in de lezing nog op terugkomen. Dan zijn we Genesis 10 gekomen. En dit is het hoofdstuk waarvoor het eerst gesproken wordt over volken. Dus we lezen hier een geslachtsregister, het tweede geslachtsregister in Genesis. Hier wordt verteld wat de nakomelingen zijn van de zonen van Noach, van Sem, Cham en Jafet. In andere volgorde. Eerst Jafet. En dan staat er dus in Genesis 10 vers 5. Van hen stammen de mensen af die zich over de kustlanden van de volken verspreid hebben in hun landen. Elk overeenkomstig zijn tal, overeenkomstig hun geslachten, onder hun volken. Nou, iets dergelijks staat er bij Cham en bij Set. En dan staat er aan het eind in vers 32. Dit waren de geslachten van de zonen van Noach, ingedeeld naar hun afstamming met hun volken. Van hen stammen de volken af die zich na de vloed over de aarde hebben verspreid. Ja, dus hier vinden we het antwoord op de vraag, in ieder geval, waar komen de volken vandaan? Nou, de volken zijn allemaal ontstaan uit de zonen van Noach. Uit hen zijn alle volken voortgekomen. Wat hier nog niet is verteld, is wat daar de aanleiding voor was. Of hoe dat zo is gekomen, hoe die talen ontstonden. En dus als je Genesis 10 hebt gelezen, dan heb je nog heel veel vragen. En die worden beantwoord in Genesis 11. Bekend hoofdstuk over de torenbouw van Babel. Dat hoofdstuk, dat begint met de volgende zin. Heel de aarde had één tal en eendere woorden. Dat stukje, dat gedeelte, dat eindigt met de zin. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heere de tal van heel de aarde. En vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. Dus dit gedeelte beantwoordt de vraag, waar komen de verschillende talen vandaan? En dus de verschillende volken die daardoor zijn ontstaan. Dit verhaal gaat over hoogmoed, over trots, over rebellie tegen God. Dit is de aanleiding voor God om de verschillende talen te laten ontstaan en de verschillende volken. Nu is de belangrijke vraag om te stellen, is dit nou wel Gods bedoeling of niet? Is dit in strijd met het plan van God met de mensheid of werkt dit juist mee aan het plan dat God heeft met de mensheid? En John Piper gaat er ook in op zijn boek. En hij zegt dus, het feit dat de zonde een aanleiding is voor God om de verschillende volken te laten ontstaan, is niet per se een argument om te zeggen, of een doorslaggevend argument om te zeggen, dat het daarmee tegen de bedoeling van God ingaat dat er verschillende volken bestaan. Ja, dus het kan het oorspronkelijke plan van God zijn geweest om uit de mensheid verschillende volken te laten ontstaan. En daar heeft hij dit voor gebruikt als een aanleiding. En dat bevestigt hij door naar Openbaring te gaan naar de eeuwigheid. En in de eeuwigheid zijn alle gevolgen van de zonde weggedaan. Dus alles wat niet in lijn is met het plan van God, dat is daar verdwenen. Daar is alles volkomen in overeenstemming met Gods oorspronkelijke plan en uiteindelijke doel. En wat komen we daartegen? We hebben het al gelezen, Openbaring 7. Maar je ziet het ook in Openbaring 21. Ook in de eeuwigheid zien we verschillende volken. Ja, dus het is in overeenstemming met het plan van God dat er verschillende volken ontstaan. Het blijft natuurlijk wel staan dat de verspreiding bij Babel een oordeel is van God. En dat God de mensen verspreidt over de aarde is ook een oordeel. Het gevolg hiervan is dat al die mensen de ware God hebben verlaten en hun eigen goden gaan bedenken. En hun eigen godsdiensten gaan creëren. Ze worden over de aarde verspreid met harten vol afgoderij. En God laat dat toe. In Handelingen 14 vers 16, daar laat Paulus eigenlijk in één zin zien wat de situatie is vanaf Genesis 11. De rest van het Oude Testament, en je zou kunnen zeggen, voor sommige volken tot op de dag van vandaag. Namelijk, God heeft de heidenen hun eigen wegen laten gaan. En dat is een rechtvaardig oordeel van God over de zonde. Dat hij mensen de weg laat gaan die ze zelf hebben gekozen. Paulus zegt in Efeze 2 vers 12 over deze situatie. Tegen mensen die inmiddels gelukkig wel het evangelie hadden gehoord en gered waren. Maar hij zegt, jullie hadden geen hoop en waren zonder God in de wereld. Tegelijk kan Paulus ook iets positiefs zeggen. In Handelingen 14 vers 17 zegt hij, hoewel God heeft zichzelf niet onbetuigd gelaten door goed te doen. Hij gaf vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde. Ondanks dat die volken tegen hem hadden gekozen, ondanks dat ze zich gingen overgeven aan afgoderij en alle zonden die erbij horen, heeft God ervoor gekozen om alle volken toch genadig te zijn en in leven te laten en te laten voortbestaan. Door goed voor hen te zorgen. Door ervoor te zorgen dat er regen was en vruchtbare tijden. Waarom? Omdat God een plan had en heeft met al deze volken. En wat dat plan is, dat wordt ons duidelijk in Genesis 12, vers 1 tot en met 3. Het volgende punt. Dit is een prachtig gedeelte. In Genesis 12, vers 1 tot 3 komen we de roeping van Abraham tegen. De Heere zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ik denk dat je wel kunt verdedigen dat dit de meest belangrijke tekst is van het hele Oude Testament. Dit is een antwoord op Genesis 1 tot 11. Als je Genesis 1 tot 11 aantal woorden of telt hoe vaak het woord vloek wordt genoemd, dan kom je op 5 uit. 5 keer wordt in Genesis 1 tot 11, nou ja, vanaf Genesis 3 eigenlijk, wordt er gesproken over een vloek. Hier wordt er 5 keer gesproken over zegen. Dus dit is het antwoord van God op alle problemen die er zijn ontstaan door de zondeval. En hoe dat vervolgens eruit gaat zien, dat vertelt de rest van de Bijbel je. Ja, dus hier vinden we in een notendop het plan dat God heeft voor de rest van de helsgeschiedenis. Hier wordt duidelijk dat God één persoon en daarmee één volk heeft uitgekozen om niet zonder hoop in de wereld te overleven. Hij kiest één volk uit om met hem in de wereld te mogen leven. Paulus die vat het voorrecht van dit volk samen in Romeinen 9. Hij zegt, zij ontvangen de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. En uit hen zal de Christus voortkomen. Dus hier zien we de unieke, bijzondere positie van Israël. Maar net zo duidelijk wordt er in deze tekst gesproken over wat Gods bedoeling is met de rest van de wereld. God heeft uiteindelijk een doel, een plan met alle volken. Het is de bedoeling, de laatste zin, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dit is een goed moment, denk ik, om even te kijken naar dat woord geslachten. Hier staat niet het woord volken, maar geslachten. En daar zit een verschil in. En John Piper die gaat daar ook uitgebreid in het hoofdstuk wat ik heb bestudeerd, hoofdstuk 5. En hij laat eigenlijk zien aan de hand van de geschiedenis van Achan en Jozua 7, wat precies het idee is van een geslacht. Achan heeft natuurlijk gezondigd. Bij de inname van Jericho heeft hij dingen gestolen. Daardoor wordt er een nederlaag geleden bij Ai. En de vraag is, wie heeft dit gedaan? Wie is de schuldige? En dan lezen we dus dat Jozua alle stammen van Israël, waarschijnlijk alle vertegenwoordigers van de stammen, allereerst laat aantreden. Dus er komen 12 vertegenwoordigers naar voren, 12 stammen. En dan vervolgens blijkt dat het iemand is uit de stam van Juda. Vervolgens wordt er binnen de stam van Juda wordt gekeken tot welk geslacht de persoon behoort. En dan komt er het geslacht van Sargi uit. Binnen het geslacht van Sargi blijkt het de familie van Zabdi te betreffen. En binnen de familie van Zabdi blijkt het Achan te zijn. Dus je ziet hier verschillende niveaus. En je kunt op basis van deze tekst dus zeggen dat een geslacht een kleinere eenheid is dan een volk. Het is meer dan een huisgezin, het is meer dan een familie. Dus het zit ergens tussen een stam in en een familie. Dus blijkbaar wil God zelfs nog meer dan alle volken bereiken. God wil blijkbaar binnen alle volken alle geslachten bereiken. En dat is goed om te onthouden. De rest van de Bijbel wordt er minder gesproken over geslachten. De meeste keren wordt er gesproken over volken. Maar dat is niet om dit te ontkrachten of tegen te spreken. John Piper zegt dat we het gebruik van het woord volken moeten lezen als een flexibele, geschikte, samenvattende term om de andere termen, zoals geslachten en stammen, in te sluiten. Dus wat we in Genesis 12 vers 3 lezen, is de onthulling van een geweldig plan dat God heeft met alle geslachten van de aardbodem. En deze tekst, deze woorden, zijn de wortel, het fundament, de bron van alle beloften die we in de rest van het Oude Testament gaan tegenkomen over de hoop voor de volken. Dat is het vierde punt. De belofte voor alle volken. Oh, wacht. Nog niet snel. Nou, als je John Piper leest, dan kom je erachter dat hij geen moeite heeft met eindeloos veel tekst aanhalen. Hij kan gewoon bladzijden lang tekst laten zien. Dat ga ik niet doen. Maar ik ga kort vertellen wat hij doet. Hij laat in een bloemlezing meer dan 30 teksten zien vanuit de psalmen en Jesaja. Wat er staat aan belofte voor de hoop voor de volken. En het is mooi om dat door te lezen, dat je door te laten dringen. Je wordt, zoals hij zegt dat zelf, je wordt dan ondergedompeld in de leefwereld, in de hoop van de profeten van het Oude Testament. Niet alleen de psalmen en Jesaja hebben natuurlijk gesproken over deze hoop, ook andere profeten. Dus als je het Oude Testament doorleest, dan word je vaak genoeg herinnerd aan Genesis 12 vers 3. Aan het plan dat God had en heeft met de volken van over heel de wereld. John Piper deelt die teksten uit Psalm en Jesaja op in 4 categorieën. De eerste categorie is dat er staan aansporingen. Dus laat de volken u loven. Laat alle heidenen de ware God aanbidden. Er wordt het een aansporing gegeven. Er zijn ook teksten die beloften doen. De volken zullen u loven. Dat is een belofte. Er zijn teksten waarin er gebeden wordt dat God de volken hem zal leren laten kennen. En er staan ook teksten waarin gelovigen plannen uitspreken om zelf de heidenen te bereiken. Dus we hebben gisteren Psalm 108 gezongen. Daar zegt iemand, ik zal u loven onder de volken. Dat is een plan. Ja, dus dat is een categorie. Ik ga dat vervolgens laten rusten. Wat ik duidelijk wil maken, en dat doet John Piper niet echt, maar dat vond ik wel een mooie toevoeging. Om te laten zien wat de context is waarin die teksten klinken. En ik ga onderscheid maken tussen 3 contexten. 3 soorten contexten waarin duidelijk maakt hoe, op welke manier God deze belofte gaat uitvoeren. Hoe de volken zo ver gebracht gaan worden dat ze tot inzicht komen dat de God van Israël de ware God is en dat ze hem gaan aanbidden. De eerste categorie heb ik wel van John Piper. De eerste context, dat is dat God Israël zegent. En doordat God Israël zegent, gaan de volken zien wie de ware God is en hem aanbidden. Dus dat is ook het idee van Genesis 12 vers 1 tot 3. Ik zal u zegenen en doordat ik jullie zegen, Israël, zal ik de volken zegenen. Psalm 67, dat is de tekst van John Piper. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dat bidt Israël. Zegen ons, waarom? Want dan zal men op de aarde uw weg kennen. Onder alle heidenvolken uw heil. Ja, dus als God Israël zegent, is dat een middel, een manier om de volken te bereiken. met zijn zegen. Om de volken te brengen tot het aanbidden van hem. De tweede context, daar ben ik een beetje enthousiast over, omdat ik het nog niet zo lang geleden ontdekt heb. En mijn ervaring is, als je iets nieuws ontdekt, dan een verrassing hebt, dan ben je altijd extra enthousiast erover. Ik ben met een bijbelkring in eigen gemeente bezig met de profeet Zefanja. En dat is een en al oordeel, in ieder geval de eerste 2,5 hoofdstukken. Het is best wel pittig. En we zijn net bezig geweest met de volkenprofetieën. Dus heel veel profeten die hebben een apart gedeelte in hun bijbelboek waar ze zich richten op de andere volken. Dat is natuurlijk al fascinerend. Waarom staan die überhaupt in de bijbel? Waren die ook echt bedoeld voor die andere volken? Of waren ze vooral gericht voor Juda of Israël zelf? Nou, dat laatste is goed mogelijk om Israël te leren dat hun God niet alleen hun God is, maar de God van alle volken. In die tijd dachten eigenlijk alle volken dat elk grondgebied, elk territorium, gewoon zijn eigen God of goden had. Dus het was prima dat er in Israël een God was die Yahweh heette, maar dat was gewoon hun God. En zij hadden hun eigen goden. Ja? Maar die volkenprofetie die maakt duidelijk dat dat niet klopt. Dat de goden van de andere volken geen goden zijn. Dat er één God is. De God van Israël is de God van alle volken. Nou, dat raakt natuurlijk aan het thema van deze conferentie. Alleen, wat een beetje knaagde bij mij, was dat die volkenprofetieën helemaal niet positief zijn. Het zijn oordeelsprofetieën. En dat voelt een beetje in strijd met Genesis 12 vers 3. Met het idee dat God de volken wil zegenen. Klopt dat wel? En hoe kan het dan dat er oordeelsprofetieën worden uitgesproken? Botst dat niet met elkaar? Is dat niet in tegenspraak met elkaar? Nou, het was precies in Zefanja 2 dat ik ontdekte dat dat niet zo is. En ontdekte hoe de oordeelsprofetieën meewerken aan het plan van God om de volken te zegenen. En ik wil jullie dat laten zien. Dus kort de context. In vers 4 beginnen de volkenprofetieën en het begint met de Filistijnen. Er worden Filistijnse steden genoemd. En dat ligt dus aan het westen van Juda. Vervolgens, in vers 8 tot en met 11, worden de volkenprofetieën uitgesproken tegen Ammon en Moab. Die lagen aan het oosten van Juda. Daarna, in vers 12, wordt gesproken over de Cushieten. De Cushieten, weten we vanuit Genesis 10, waren nakomelingen van Gam. Cush was een zoon van Gam. En de Cushieten, en de nakomelingen van Gam, die hebben zich verspreid naar het zuiden, richting Afrika. De Cushieten vormden een rijk ten zuiden van Egypte. En vervolgens wordt vanaf vers 13 tot en met 15 een profetie gericht aan Assyrië. En Assyrië lag juist in het noorden. Ja, dus je ziet zo alle windstreken komen langs. Vier volkenprofetieën. En precies in het midden, na de eerste twee en voor de laatste twee, staat de volgende tekst, vers 11. Want hij zal alle goden van de aarde doen verschrompelen. Alle kustlanden van de heidenvolken zullen zich voor hem neerbuigen. Ieder vanuit zijn eigen woonplaats. En eerlijk gezegd had ik in de voorbereiding hier een beetje overheen gelezen. En tijdens de kring denk ik, wauw, geweldig. Dit is een belofte van hoop. Hier staat dat alle kustlanden zich voor God zullen neerbuigen. Dus dit is een positieve belofte, een positieve profetie over de volken. Maar hoe verhoudt zich dat tot de context? Nou, die kustlanden, dat zijn niet de landen die hier genoemd worden. De kustlanden zijn niet de Filistijnen, dat zijn niet de Moabieten en Ammonieten, dat zijn niet de Cushieten en niet de Assyriërs. De kustlanden, wie zijn dat? Genesis 10 vers 5. Dat zijn de nakomelingen van Jafet. En bij de kustlanden moet je denken aan de landen rond het Middellandse zeegebied. Ja, dus je kunt denken aan Cyprus en aan Griekenland en Turkije en Italië en Spanje. Dat was in het Oude Testament de kustlanden. En de kustlanden zullen zich, staat hier dus, voor de ware God neerbuigen. Waarom? Omdat God tijdens die oordelen de goden van de aarde heeft laten verschrompelen. Dus God laat in die oordelen over andere volken zien dat hij de enige ware God is. Dat hij zeggenschap heeft over hen, maar ook dat hij machtiger is dan die andere goden. Dat is een goede reden om die dode afgoden vaarwel te zeggen en de ware en levende God te gaan aanbidden. En wat God ook laat zien in die oordelen, want die oordelen zijn er niet voor niks. God is goed. En God is rechtvaardig. Dus in die oordelen straft God het kwaad. Nou, dat is een geweldige God. Als je een God hebt die het kwaad straft. Dat is een goede reden om de afgoden vaarwel te zeggen. En de ware God te aanbidden. Zefanja, die spreekt hier dus specifiek over de kustlanden. Een bepaald soort volken. Waarom? Misschien, ik weet het natuurlijk niet, staat er niet bij, helaas. Maar mogelijk heeft Zefanja gedacht aan Genesis 9, vers 26. Die gebeurtenis waar ik naar verwezen heb. Waar Sem en Jafet hun vaders naaktheid bedekken en gezegend worden. En daar staat, gezegend is de Heere, de God van Sem. Laat Kanaan een dienaar voor hem zijn. Laat God Jafet uitbreiden en laat hij in de tenten van Sem wonen. Wat betekent dat? Sem zal het gezegende volk van God worden. En laat Jafet in zijn tenten wonen. Dat betekent, laat de nakomelingen van Jafet, laat de kustlanden delen in de zegen van Israël. Nou, nog één interessante stap. Het is een beetje speculatie, maar misschien ook niet helemaal. Gaan we naar Paulus. Waar was Paulus op gericht tijdens zijn zendingsreizen? Welke volken wilde hij met name bereiken? We weten dat Paulus, ga ik straks in de lezing nog meer over zeggen, als we naar het Nieuwe Testament gaan, dat Paulus in zijn zendingsvisie heel veel dacht vanuit het Oude Testament. Dus hij had van Jezus opdracht te geven, ik stuur je naar de volken. Maar vervolgens heeft Paulus het hele Oude Testament bestudeerd. Wat is precies de taak die ik heb? Wat moet ik precies doen? Wie moet ik precies bereiken? En Paulus heeft zich gericht op de kustlanden. Ja, en dat dacht hij misschien wel aan Zefanja, maar hij had ook kunnen denken aan Jesaja 51, vers 5, waar God zegt, mijn gerechtigheid is nabij, mijn heil treedt tevoorschijn. Mijn armen zullen de volken oordelen. De kustlanden zullen op mij wachten, op mijn arm zullen ze hopen. Jesaja 66, vers 18 en 19. De tijd komt dat ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. Zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien. Ik zal een teken op hen aanbrengen. Ik zal uit hen die aan het gericht ontkomen zijn boden zenden, zendelingen sturen, naar de heidenvolken. Naar Tarsis, Poel, Loet, de boogschutters, naar Tubal, Javan, de ver afgelegen kustlanden die geen tijding over mij gehoord hebben en die mijn heerlijkheid niet hebben gezien. Zij zullen mijn heerlijkheid onder de heidenvolken verkondigen. Ja, dus je komt in het Oude Testament profetieën tegen met beloften voor alle volken, voor het einde van de aarde. Maar je komt ook specifiek beloften tegen voor de kustlanden. En het was Paulus die zich daar allereerst op richtte, op de nakomelingen van Jafet. Goed, dat was de tweede context. De derde context is de meest belangrijke, waarin de beloften voor de volken worden gedaan. En daarin wordt duidelijk dat de Messias een belangrijke rol zal spelen in het brengen van de zegen van Abraham naar de heidenvolken. Dus Jesaja 11, vers 10 zegt, op die dag zal de wortel van Isaï er zijn. Isaï is de vader van David. Dus de wortel van Isaï is een nakomeling van David. En er zijn heel veel profeten die hebben dat beeld gebruikt, dat de Messias een nakomeling van David zal zijn. En hier wordt dus gezegd, de Messias die zal er zijn en hij zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. En zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Jesaja 49, vers 6. Een van de knechtsprofetieën. En de knecht des Heren is de Messias. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken. Om mijn heil te zijn tot aan het einde van de aarde. Ja, dus heel veel profetieën maken duidelijk dat plan van God van Genesis 12 vers 3 om de heidenen te zegenen, dat zal gebeuren door de Messias. Nou, en de mooiste tekst is misschien wel Psalm 72. Dat heb ik weer laten zien, omdat het veel tekst is. Maar in zijn dagen, in de dagen van deze Messias, van deze koning, zal de rechtvaardige tot bloei komen. Er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is. Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde. De woestijnbewoners zullen voor hem neerbukken, zijn vijanden zullen het stof oplikken. De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen. De koningen van Sheba en Seba zullen schatten aanvoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. Alle heidenvolken zullen hem dienen. Zijn naam zal voor eeuwig blijven, zolang de zon er is. Wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in hem gezegend worden. Alle volken zullen hem gelukkig prijzen. Die ene laatste zin kan niet anders dan dat je dat doet denken aan Genesis 12 vers 3. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Hier staat in hem Dat is de Messias, zal dat gebeuren. Duidelijker is misschien de link te leggen met Genesis 22, vers 18. Daar wordt de belofte aan Abraham herhaald, maar nu aan Isaac. En God zegt tegen hem, in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En Paulus die gebruikt deze tekst in Galaten 3, vers 16. En dan maakt hij het volgende punt. Hier staat in uw nageslacht, niet in een meervoud, alsof het om meerdere nakomelingen zou gaan. Het staat er in het enkelvoud. Het gaat hier om één persoon die uit Abraham, Isaac en Jacob zal voortkomen. Nageslacht. Dat is, zegt Paulus letterlijk, dat is de Christus. Dat was geen nieuwe gedachte van Paulus dus. Dat kon hij terugvinden in Psalm 72 en in heel veel andere teksten in het Oude Testament. Dat de zegen van Abraham naar de heidenvolken zou gaan via de Messias. Nou, dan is het een mooi moment om eindelijk naar het Nieuwe Testament te gaan. Mooi hè, we hebben echt, ik weet niet hoe lang ik aan het praten ben, genoeg. Maar het is alleen maar Oud Testament. Het is ongelooflijk hoeveel we daar al uit kunnen halen. En nu naar het Nieuwe Testament. En daar wordt niks nieuws gezegd. In het Nieuwe Testament staat bijna niks nieuws in. Alles wat in het Nieuwe Testament staat, stond eigenlijk al in het Oude Testament. Waarschijnlijk op een manier dat je niet gelijk zag of begreep. Maar als je het Nieuwe Testament kent en je gaat terug naar het Oude Testament, dan zeg je, oh, het was al lang voorzegd. Mooi is dat. Ja, Jezus is niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. En Jezus heeft net als wat wij hebben gedaan in een half uur, heeft Jezus het Oude Testament bestudeerd. Jezus die zegt, toen hij als 12-jarige in de tempel was, moest ik niet zijn in de dingen van mijn vader. Wat waren die dingen? De schriften. En Jezus heeft het Oude Testament bestudeerd om te ontdekken wie is hij eigenlijk. Waarom ben ik naar de aarde gekomen? Wat is precies mijn missie? Wat staat er in het Oude Testament over de Messias? En Jezus nam toe in wijsheid. Hij begreep steeds beter dat hij was gekomen om te lijden en te sterven en op te staan. En dat hij degene zou zijn tot wie de zegen zou komen voor alle volken. En al deze dingen die komen mooi samen in Lucas 24. Aan het eind van Jezus leven op aarde, voordat hij naar de hemel gaat. Dan gaat hij, wat hij zelf in zijn leven had ontdekt en uitgevoerd, gaat hij eindelijk aan zijn discipelen duidelijk maken. Zodat zij het ook begrijpen. Hij zei tegen hen, zijn discipelen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat. In de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en de vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En eerlijk gezegd, dit is een hele bekende tekst natuurlijk. En ik heb hier vaak over nagedacht, maar ik dacht beperkt in die zin. De schriften die hebben dus dingen verteld over wat er met Jezus moest gebeuren. En wat heel helder is, dat de schriften hebben gezegd dat de Christus moest lijden. Denk maar aan Jesaja 53. Of Psalm 22, of Daniel 9, vers 26. Er zijn heel veel teksten die duidelijk maken, als de Messias komt, dan zal die lijden. Dan zal die verworpen worden. Dan zal die uitgeroeid worden. Dan zal die sterven. En wat ook duidelijk is vanuit het Oude Testament, is dat hij zou opstaan op de derde dag. Het laatste deel van Jesaja 53, Psalm 16. Andere gedeelten die duidelijk maken, dat na de vernedering de verhoging zal komen. Na de moeitevolle inspanning zal hij verzadigd worden. Hij zal het zien. Door de kennis van mijn rechtvaardigen zullen velen gerechtvaardigd worden. Ja, dus duidelijk is dat de Messias beloond zal worden voor wat hij heeft gedaan, voor zijn lijden. En dit stopte dan voor mij. En dan dacht ik, dat laatste tekst, vers 47, dat is een soort toevoeging. En omdat dit allemaal is vervuld, omdat dit allemaal volgens de schrift was, daarom moeten jullie nu zorgen dat alle volken dit horen. Maar dat is niet helemaal waar. Ik denk dat Jezus ook dit derde punt rekent tot wat er in de schriften stond. Dat hebben we gewoon ontdekt net. Het Oude Testament heeft ook gezegd, niet alleen dat de Messias moest lijden, dat hij zou opstaan. Maar ook zegt het Oude Testament dat in zijn naam alle volken bereikt moeten worden. Zich moeten bekeren om de zegen van Abraham te ontvangen. Dus de zendingsopdracht die Jezus heeft gegeven aan zijn volgelingen, die komt helemaal uit het Oude Testament. Dit is de missie die Jezus zijn discipelen en ook ons heeft meegegeven. Nou, dat zegt Jezus ook. Hier staat ook, net als in het Oude Testament duidelijk is geworden, En zijn naam moet onder alle volken. Dat staat er letterlijk en dat wordt dus ook letterlijk bedoeld. Matteüs 28, de grote opdracht, zegt Jezus, ga heen, onderwijs alle volken. En alle betekent dus ook alle. Want het Oude Testament zegt, in uw nageslacht zullen alle volken van de aardbodem gezegend worden. Nou, John Piper die gaat vervolgens, en ik heb dat dus helemaal niet in de lezing helemaal gedaan, want het is echt eindeloos, gaat hij dus bewijzen of argumenteren of duidelijk maken wat nou precies de betekenis is van alle volken. Wat wordt daar nou precies mee bedoeld? In het Grieks staat daar de uitdrukkingen panta ta etne. En dit is wel relevant natuurlijk, want John Piper die schrijft allemaal dingen die relevant zijn. Want die meervoudsvorm, die etne, dat komt van etnos, enkelvoud. En etnos, dat wordt altijd vertaald met volk. Maar het meervoud etne, dat kan ook vertaald worden met heidenen. Ja, dus het is niet automatisch zo dat als er etne staat, een meervoudsvorm, dat er gesproken wordt over volken. Je zou het ook, in sommige gevallen is dat zo, moet je het vertalen met heidenen. Dus de vraag is, die zendingsopdracht, hoe moeten we die lezen? Is dat, ga heen, maak alle heidenen tot mijn discipelen. Laat onder alle heidenen bekering en vergeving van zonde gepreekt worden. Of moet je dit lezen als volken? Nou, in het eerste geval, als je dit zou lezen als meervoudsvorm heidenen, dan zou dit betekenen dat het ondergeschikt belang is tot welk volk mensen behoren. Er moeten gewoon zoveel mogelijk heidenen het goede nieuws horen. Er moeten gewoon zoveel mogelijk heidenen gered worden. Ja, dus in beeld van die reddingsoperatie op zee, maakt niet uit wie eruit haalt, als er maar zoveel mogelijk mensen bereikt worden. Zoveel mogelijk mensen uit het water gehaald worden. Maar, John Piper die gaat dus duidelijk maken, op basis van het gebruik van de uitdrukking panta ta etne, zowel waar het in het Nieuw Testament wordt gebruikt, als 100 keer of zo dat het in het Oude Testament wordt gebruikt, in de Griekse vertaling. Hij maakt duidelijk, en ik zal alleen de conclusie delen, dat het zeker is dat hier volken wordt bedoeld. Dat de missie die Jezus geeft niet is, probeer zoveel mogelijk mensen te redden, maar zorg ervoor dat alle volken bereikt worden met het evangelie. En dan vervolgens laat John Piper zien dat de apostelen het ook zo hebben begrepen en uitgevoerd. We gaan naar Paulus. Paulus die heeft in Romeinen 15 een grote inkijk gegeven in zijn visie op zending. Wat zijn bedoeling was, wat zijn roeping was. En John Piper zegt over Romeinen 15, hier wordt glashelder, dat Paulus zijn roeping tot de zending niet slechts beschouwde als het bereiken van steeds meer heidense personen, maar nadrukkelijk als het bereiken van steeds meer bevolkingsgroepen. Dit hoofdstuk maakt duidelijk dat Paulus niet gericht was, ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken, maar dat Paulus zegt, ik wil zoveel mogelijk volken bereiken. Vier teksten worden in Romeinen 15 geciteerd uit het Oude Testament. Paulus dacht vanuit het Oude Testament. En al die vier teksten gaan over volken en niet over heidenen. De focus lag dus in Paulus' zendingsarbeid op de bevolkingsgroepen. Later zegt Paulus daarom in dit hoofdstuk dat hij vanaf Jeruzalem en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus heeft vervuld. Wat betekent dat? Vers 23. Ik heb in deze streken geen arbeidsveld meer. Wat betekent dat? Dus Paulus is in al die kustlanden geweest en hij zegt, ik heb hier geen werk meer. Nou, nog niet alle mensen zijn gered toch? Er zijn nog veel meer mensen die gered moeten worden. Je hebt nog werk zat. Nee, zegt Paulus, mijn werk zit erop. Er zijn in elke bevolkingsgroep zijn een gemeente ontstaan. En die gemeentes die kunnen de rest bereiken. Maar dat is niet mijn roeping. Ik heb een andere roeping. Ik ben geroepen om naar die volken te gaan die nog niet over Christus hebben gehoord. Dus ik wil naar Spanje. Ja, dat is prachtig hoe dit hoofdstuk duidelijk maakt wat Paulus' visie was op zending. John Piper concludeert, Paulus was gegrepen door wat het Oude Testament ons vertelt over het doel van God. God wil alle volken van de aarde zegenen. Galaten 3 vers 8 citeert Paulus die tekst. Door alle volken worden geprezen. Romeinen 15 vers 11. De zaligheid tot aan het uiterste van de aarde brengen. Handelingen 13 vers 47. Abraham tot de vader van vele volken maken. Romeinen 4 vers 17. En begrepen worden door elke groep die nog niet over hem heeft gehoord. Romeinen 15 vers 21. Dat is zo snel, Lees de brief van Paulus door en zoek de teksten die gaan over de volken. Nee, maar wat Paulus dus doet, hij citeert dus het Oude Testament en daarin zie je dus wat zijn visie was. Galaten 3 vers 8, Romeinen 15 vers 11 en 21, Handelingen 13 vers 47 en Romeinen 4 vers 17. Nou, vervolgens gaat John Piper naar de apostel Johannes. En het zal je niet verbazen dat hij tot dezelfde conclusie komt, dat ook Johannes gericht was op de volken. Op alle volken, stammen, natieën en talen. En dan komt hij tot de volgende conclusie. Zodoende wijst alles erop dat Jezus zijn apostelen niet de wereld instuurde met de algemene opdracht om zoveel mogelijk mensen te winnen, maar specifiek om alle volken op aarde te bereiken. Zo worden de kinderen van God die overal verspreid zijn, bijeen verzameld. En de vrijgekochten uit elke stam, taal, volk en natie tot hem geroepen. Totdat de verlosten uit alle volken hem prijzen. Is dit helder? Dat is mooi, hè? Dit is Gods focus, Gods plan. Zowel in het Oude als Nieuwe Testament. Nou, nu is een hele relevante vraag natuurlijk. Wat is dan precies een volk? Wanneer is er sprake van een bevolkingsgroep? En daar gaat hij ook uitgebreid op in heel die discussie, wat de argumenten zijn, hoe je dat kunt onderscheiden van elkaar. En uiteindelijk verwijst hij in een footnote naar de website van de Joshua Project. Ik weet niet of dat bekend is, maar die geven heel veel informatie juist hierover. En die hebben dus ook een artikel staan waarin ze uitleggen waarom er dus meerdere visies op zijn, wanneer er precies sprake is van een bevolkingsgroep. Dus dat artikel legt uit waarom sommigen zeggen dat er 24.000 bevolkingsgroepen zijn, andere 17.000, andere 11.500, anderen zeggen 13.000. Er zitten grote verschillen tussen. En alles klopt. De vraag is gewoon welke criteria handhaaf je? Dat weten we niet zeker. En John Piper zegt, God heeft het bewust vaag gelaten, zodat wij nooit de illusie hebben dat we klaar zijn, terwijl we nog niet klaar zijn. Ja, dus hij zegt, we moeten het vaag houden, we moeten niet proberen het nauwkeurig te formuleren. Want God heeft er bepaalde vaagheid erin meegegeven. En één ding is helder. Zolang Jezus nog niet terugkomt, zijn we nog niet klaar. Dus als Jezus nog niet terug is gekomen, is er blijkbaar ergens nog een bevolkingsgroep die niet bereikt is. Want als alle volken bereikt zijn, komt Jezus terug. Er zijn twee teksten die dat mooi zeggen. Markus 13, vers 10. Het evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. Matteüs 24, vers 14. Dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Dus zolang Jezus nog niet terug is gekomen, is er ergens nog een volk wat bereikt moet worden. En zolang Jezus niet is teruggekomen, heeft de kerk dus de roeping, de uitdaging, de verantwoordelijkheid om op zoek te gaan naar die bevolkingsgroep. En dat volk, koste wat het kost, te bereiken. John Piper, die komt tot de volgende vragen. Voor ons is het de vraag, welke personen of instanties in de diverse gemeenten en denominaties zouden deze Paulusachtige bediening moeten oppakken? Het is niet de enige taak van de gemeente, ook Timotheus-achtige bedieningen zijn belangrijk. Namelijk, Timotheus wordt door Paulus achtergelaten in een plek die bereikt is. En hij zegt, zorg ervoor dat die gemeente verder in orde komt, dat die verder opgebouwd wordt. Doe het werk van een evangelist. Dus met andere woorden, er zijn mensen nodig die in de bereikte gebieden werken. Gelukkig, ik mag dominee zijn. Ja, dus het is niet slecht dat er ook zulk werk gedaan wordt. Maar het andere werk moet ook gebeuren. Want het werk van een evangelist is niet hetzelfde als het werk van een zendeling. Wie moet dan de mantel van de unieke missionaire taak van de apostel opnemen om steeds meer bevolkingsgroepen te bereiken? Zou niet elke denominatie en elke gemeente een soort kenngroep moeten hebben die zendingswerkers van het Paulustype werft, toerust en uitzendt en ondersteunt om steeds meer onbereikte volken te bereiken? En dit was toch wel een beetje confronterend voor mij. In hoeverre ben ik me hiervan bewust? En ben ik bezig met dat plan van God? Of heb ik gewoon mijn eigen focus en mijn eigen plan? En het is niet alleen een probleem bij mij, maar ik denk een algemeen probleem van de kerk. En dat kan ik duidelijk maken met deze plaatjes. Het is uit een filmpje van de Joshua Project, die duidelijk maken wat nog de uitdaging is. De remaining mission task, dus wat is de zendingstaak die nog op ons rust. Nou, hij maakt dus duidelijk dat dat grijze gebied, dat zijn eigenlijk de plekken waar christenen wonen en waar de mensen binnen het bereik van andere christenen wonen, die kunnen het evangelie horen. Die hebben de kansen om de Heer Jezus te leren kennen. Dat blauwe, dat zijn de mensen die niet bereikt zijn. En de hele heftige groepen, waar dus eigenlijk minder dan 0,1% christenen onder woont, eigenlijk praktisch niemand, dus eigenlijk gewoon in heel hun leven geen kans hebben om het evangelie te horen, die zijn donkerblauw. Nou, en nu het punt wat hij maakt, is er wordt heel veel zending bedreven, ook vanuit Nederland. Er wordt heel veel uitgezonden. Alleen wat wordt er uitgezonden, of waarheen wordt er uitgezonden? Nou, als er 31 zendelingen worden uitgezonden, dan gaan er 30 naar bereikte gebieden, naar christelijke landen. Naar landen waar het evangelie al is. Waarom? Om daar lokale christenen te helpen. Om gemeenten op te bouwen. Om het werk van een evangelist te doen. Timotheus-achtige bedieningen. En eentje van die 31, die gaat naar de onbereikte volken. Dat is een beetje uit verhouding. Toch? Dus dit laat iets zien dat de focus die wij hebben als christenen wereldwijd, want dit is niet, gaat niet over Nederland, dit gaat over ook christenen uit Zuid-Korea en China waar ze heen worden gestuurd. Dus het is wereldwijd, worden overal christenen heen en weer geschoven, maar de meeste gaan naar andere christelijke gebieden. Waar zijn de Paulus-achtige types? Goed. Het laatste punt. Het eindresultaat. God wordt maximaal verheerlijkt door mensen uit alle volken. Er is nog werk genoeg te doen. En ik hoop van harte dat je, ja, dat God hier ook gewoon echt keihard aan het werk is. En dat hij mensen uitstoot. Om juist die supermoeilijke gebieden te gaan bereiken. In ieder geval laten we allemaal ons best doen om juist die zendelingen te steunen. Want het is ook waar, er is ook zo'n filmpje over waar het geld heen gaat. En dat is nog erger. Zeg maar, het overgrote deel van het geld gaat dus ook naar christelijke gebieden. Dus de zendelingen die juist dit werk doen, daar kunnen wij ons geld heen sturen. Ja? Oké. Het is genoeg werk te doen, maar we doen het. We weten al wat de uitkomst is. En dat is super bemoedigend. Juist omdat het zo zwaar en moeilijk werk is. Uiteindelijk heeft Christus beloofd dat het evangelie in heel de wereld zal gepredikt worden. Tot een getuigenis voor alle volken. En niet alleen, zoals we gisteren mooi hoorden. Het zal niet alleen gehoord worden. Het zal niet alleen begrepen worden. Het zal ook door alle volken geloofd worden. En zullen uit alle volken discipelen ontstaan. Openbaring 7. Ik kan nu lekker kort zijn, want we hebben net die tekst gelezen. Maar in Openbaring 7, dan zien we de scharen die niemand tellen kan. Een hele grote schare uit alle volken, uit alle naties, talen, stammen. En die staan voor de troon van God als de mensen die gered zijn door het evangelie. Dat is een grote diversiteit. En zoals we zagen, zoals ik al een beetje heb gezegd, die diversiteit aan verloste mensen is niet het resultaat van een ongelukkig voorval bij de torenbouw van Babel. Deze diversiteit die gaat terug op het oorspronkelijke plan dat God had met de mensheid. Hij wilde verschillende volken hebben en uit al die verschillende volken mensen redden om hem te aanbidden. En ik ga die argumenten niet noemen, maar John Piper die wil uiteindelijk duidelijk maken dat God erop uit is om maximaal verheerlijk te worden. En wat hij dus in het laatste stukje van het hoofdstuk argumenteert, is dat God meer verheerlijkt wordt door een diversiteit aan mensen die gered wordt, dan een monogene groep. Dus van mensen die allemaal een beetje hetzelfde zijn. Ja, dus die diversiteit die gaat meewerken. Die werkt mee aan het doel wat God uiteindelijk heeft. Dat is dat hij maximaal verheerlijkt wordt. Omdat hij niet alleen voor een bepaald soort mensen is gestorven die hem kunnen waarderen, maar voor een grote groep. Diverse mensen. En dan hebben we het oorspronkelijke plan en het ultieme doel van God met zending en met deze wereld helder. Amen.